Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en aanstaande zondag is de collecte voor de diaconie. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan dominee W. van Bentum uit Genemuiden. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 zal er weer bijbelkring zijn. En dan een afkondiging van het huwelijk van Bert Meuleman en Martine Douw. Zij hopen deze week te trouwen in de hervormde kerk van Goede Rede. Aanstaande vrijdag. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 35, Twist met mijn twisters, Hemelheer. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit het woord van God de 130ste psalm. Psalm 130. En in aansluiting aan de lezing van deze schrift zingen we uit de berijming van de psalm die we lezen, het 4e vers, 130 vers 4. Een lied Hamaalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Het woord Gods voor de prediking van vanmorgen vindt u in het 66ste hoofdstuk van de profetieën van Jesaja. Uit dat hoofdstuk overdachten wij vorige week in de voorbereiding het tweede deel van het 2e vers. Onze aandacht wordt nu gevraagd voor wat we in het 5e vers lezen. In het 2e deel van het 5e vers in deze woorden, bijna aan het eind. Doch hij zal verschijnen tot ulieder vreugde. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden. En dan willen we ook vanmorgen weer aan Marjolein Kiewiet denken. En haar de Heere opdragen. U weet wellicht dat ze in de afgelopen week ook weer naar het Dijkzicht ziekenhuis gebracht is. De verzorging thuis is niet meer mogelijk, mede ook omdat een van haar heupen gebroken is als gevolg van de ziekte die kennelijk ook in het bot zit. Laten wij samen bidden. Heere, wij mogen samen uw heilig aangezicht zoeken in ons gebed op deze zondagmorgen. Wij hebben alle reden om dankbaar te zijn, om uw naam ook met dankerkentenis te verheffen vanwege het goede dat u ons betoond hebt. Het feit dat wij hier vanmorgen nog mogen zijn, dat wij allen gespaard zijn gebleven door uw goedheid en gezondheid en krachten ontvingen om naar uw huis te komen, dat is al genoegzame reden om u de Heere te danken. En dat we hier dan ook nog mogen komen rondom uw woord, het woord der zaligheid, het woord des levens, dat u ons vanmorgen ook weer wil doen horen, laten horen, het woord dat gij ons ook zichtbaar voor ogen stelt als het brood gebroken wordt en als de wijn wordt vergoten, de tekenen van het offer van de Heere Jezus Christus. Heere, als we dat er ook nog bij bedenken, dat we deze weldaden van u ontvangen, dan is er des te meer reden om uw grote naam te danken. Maar het helpt ons niet en het brengt u ook niet echt eer toe als we dat alleen met onze lippen doen. Maar ons hart zal er toch in mee moeten spreken, Heere. Ons hart, daar wacht u op. En dat zal het offer moeten zijn wat u de Heere behaagt. Verbroken en verslagen vanwege onze onwaardigheid, maar evenzeer verbroken en verslagen onder de diepe indruk van uw langmoedigheid en goedertierenheid. Heere, laat dat er dan mogen zijn. En als wij zo onze dank uitspreken, laat dat dan niet blijven bij een mond, bij een lippentaal, maar laat het echt ook de vertolking zijn van wat er leeft in ons hart. En dan zal het wel niet anders kunnen zijn, Heere. Dan wordt er tegelijkertijd ook iets gevoeld van onze onwaardigheid en van onze tekortkomingen. Van het wonder dat u nog aan zulke mensen denkt en dat u uw langmoedigheid nog over zulken uitstrekt en dat u zulken nog de woorden der zaligheid doet horen. Want Heere, wie zijn wij? We hebben het verdorven, onze weg verdorven, ons hele leven verdorven. En we staan schuldig tegenover u, de Allerhoogste Majesteit. We hebben met gedachten en met woorden en met werken overtreden tegen uw heilige geboden. En als u ons vanmorgen weer voorgehouden hebt en als u ons geroepen hebt om in de spiegel van die wet te zien, en als we dat ook eerlijk gedaan hebben, dan kunnen we voor onszelf ook weer geen andere conclusie trekken dan dat wij op al die punten schuldig staan. Laat dat ons maar met diepe verootmoediging vervullen. En laat ons dat ook maar doen beseffen, Heere, dat wij niet deugen. En laat ons dat dan te meer een prikkel zijn om naar de bron van alle zaligheid te vluchten, naar de Heere Jezus Christus, die verzoening gedaan heeft voor de zonden van de zijnen. En laten wij met dat toevluchtnemend geloof bij hem een schuilplaats mogen zoeken, om bij hem ook vergeving te ontvangen. Bij hem alleen is het immers te verkrijgen. We lazen dat uit uw woord, maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt, Heere, wilt u ons die genadegave schenken en het geheim daarvan leren. Bijzonder ook in deze kerkdienst, als we vanmorgen het woord mogen hebben, maar ook het sacrament. En als gij nodigt al diegenen die, en zo hoorden we dat vorige week, voor uw woord beven, al diegenen die arm zijn en verslagen van geest, al diegenen die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden, al diegenen die ellendig zijn in eigen waarneming en die geen hulp hebben buiten u, maar die het dan ook bij u leerden zoeken en op u leerden vertrouwen. Heere, wilt gij ze brengen door uw overtuigende kracht, wilt gij ze vrijmoedigheid geven en wilt gij ze uw goddelijke gunst bewijzen. En diegenen die van deze dingen geen kennis hebben, Heere, en die er buiten staan, laten zij inderdaad ook door uw genade, door uw geest zo bearbeid mogen worden, Heere, dat ze zich niet vergrijpen aan datgene wat niet voor hen is, maar dat zij des te meer reden ontdekken om u de Heere aan te lopen als een waterstroom en van u die genade te begeren dat gij hen dat ook eens schenken wilt, die geestelijke armoe en de beleving daarvan en de verbrokenheid des harten, en dat gij hen eens een keer op die plaats wilt brengen waar zij ook weten en gaan ondervinden wat dat is om voor uw woord te beven. Heere, wij vragen u, schenk uw zegen en geef dat alles met orde en met eerbied mogen geschieden, dat er geen ergernissen zijn in het midden der gemeente waar de duivel gebruik van kan maken, dat onze aandacht niet afgeleid kan worden en zal worden door dingen die bijzaken zijn, maar dat onze ogen op u de Heere gericht mogen wezen, Heere, en dat wij het van u alleen verwachten. Zegen gij uw woord. Zegen gij het hier, zegen gij het overal waar u het vandaag laat verkondigen. En laat uw geest ons leiden en in ons wonen. En bouw zo zelf de muren van Jeruzalem op en vergader gij Israëls verdrevenen. En breng er nog vele tot die kennis, de waarachtige kennis van u in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Laat uw geest dan vandaag alom, allerwege, krachtig en heerlijk werken. En doe gij het ervaren, o God, dat ook op deze dag uw werk nog voortgang heeft. En dat mensen nog uit het kamp van de boze worden overgebracht onder de scepter van de Heere Jezus Christus. Heere, wij denken ook aan hen die niet naar de kerk kunnen. Er zijn zieken thuis, er zijn er die ook onder hen ernstig ziek zijn. Heere, wij vragen van u dat u ze in uw gunst wilt bezoeken en in uw genade wilt gedenken. En dan bijzonder vragen wij u ook nu weer voor Marjolein. Ze moest weer naar het ziekenhuis. Heere, een mens heeft in die dingen ook geen keus. U bepaalt de weg en u leidt de gang van ons leven. En het was in uw plan met haar leven opgenomen dat zij toch nog weer, ook in deze kritieke fase van haar ziek zijn, naar het ziekenhuis moest. Wilt u haar daar ook gedenken, Heere? En wilt u haar daar met uw gunst en met uw genade omringen? En in al de zwakheid van het lichaam en in al de moeite en de pijn ondersteunen, zoals u alleen dat kunt. Maar wilt u ook voor haar ziel zorgen, Heere, en haar hart vervullen met uw genade, opdat bij alle afbraak die zij ondervindt wat het aardse leven en wat het lichamelijke betreft, zij op u mag hopen en op u mag steunen en vertrouwen mag hebben op die genade waarvan gij zelf eens tot Paulus gezegd hebt dat die genoeg is. En Heere, dat is toch ook zo. Als u de genade doet beleven, wat voor weg we dan ook moeten gaan en wat voor tegenspoeden we ook ondervinden, als genade ons deel is, dan is dat ook genoeg. Heere, laat ze dat ondervinden, samen met hen die om haar heen staan en die zo weinig kunnen doen voor haar, haar machteloosheid beleven en die toch zo graag nog het een en ander voor haar zouden doen. Heere, gedenk ze, alle in uw genade en in uw ontferming. Wees gij met allen die in nood verkeren en wie er weg een weg van beproeving en van zorg is. Heere, het leven biedt ook niet zoveel. Wij kunnen er van alles van verwachten. En soms dan laten we ons ook verblinden door de dingen van beneden, alsof dat alles is. En alsof dat altijd duren zal. Wat zijn we dwaas. Laten we toch de werkelijkheid dan ook eens een keer echt onder ogen mogen zien. Om te zoeken dat heil dat nimmer vergaat. En de dingen die boven zijn, het blijvende goed dat gij genadig aanbiedt en dat om niet te verkrijgen is. Heere, wij vragen van u, zegen gij met uw onmisbare zegen. En wilt gij verzoening doen over al onze zonden. Heere, wat is er veel in ons leven dat ons aanklaagt en dat ons ook onwaardig maakt. Maar wilt ge het alles wegnemen en ons wassen en reinigen in het bloed van de Heere Jezus Christus. Laat ons om zijnentwil ook genade ontvangen uit zijn volheid. Heere, geef dat om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 43ste psalm en daarvan het eerste, het derde en het vijfde vers. Psalm 43, het eerste, het derde en het vijfde vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, zend Heer uw licht en waarheid neder. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Gemeente, het woord van God dat we vorige week in de voorbereiding hebben overdacht begon met de belofte, maar op deze zal ik zien. En dan maakt de Heere vervolgens duidelijk wie dat zijn, op wie hij zal zien. Nu volgt er in Jesaja 66, het laatste hoofdstuk van het profetenboek van Jesaja, weer zo'n woord. Hoort, zo begint vers 5, des Heere woord, gij die voor zijn woord beeft. Dat zijn dus dezelfden die in vers 2 werden aangeduid, waarvan de Heere zei, op deze zal ik zien. Nu gaat de Heere ze heel bijzonder aanspreken, de armen en de verslagenen van geest, en die voor zijn woord beven. Hoe komt het dat het weer over deze mensen gaat? Dat de Heere ze niet alleen aanduidt in vers 2, maar dat hij ze ook aanspreekt in vers 5. En dat het woord van onze tekst voor vanmorgen bijzonder tot hen gericht is. Hij zal verschijnen tot u lieder vreugde. En dat is dus heel duidelijk tot de vreugde van die bevenden, van die armen, van die verslagenen. Hoe zou het komen dat de Heere nog eens weer over zulken en nu ook heel bijzonder tot zulke mensen spreekt? De verklaring voor dat feit is dat de Heere zijn welbehagen betoont aan hen, zo zingen we dat toch ook wel, aan hen die nederig naar hem vragen. Aan zulken betoont hij zijn welbehagen, niet aan hen die zelf nog zoveel hebben en nog zoveel kunnen. Maar die armen, die berooiden, die niets meer hebben, daar kan hij immers wat aan kwijt. Hij weet wat ze nodig hebben, hij weet wat hun behoeften zijn. En hij weet ook met de moeden een woord ter rechter tijd te spreken. Dus als we maar inleven wat dat is om behoeftig te zijn. Als we maar inleven wat dat is om voor het woord van God te beven. Ziet u hoe nodig het is dat een mens deze dingen leert? De Heere legt daarin zijn woord niet voor niets. En hier, maar op zoveel andere plaatsen, steeds weer de nadruk op. Hij vestigt daar de aandacht op. Hij zegt niet zonder reden dat dit zijn volk is. Dat hij zich doet overblijven. Een ellendig en een arm volk. Het gaat echt niet buiten de kennis van deze dingen om. Wat er voor verkondigd mag worden en wat er zo gepraat mag worden en wat er zo hier en daar in de gemeente misschien ook wel gefluisterd kan worden. Het gaat echt niet buiten deze dingen om. Zal het heil Gods in Christus, zal het offer van de Heere Jezus Christus, zal het bloed der verzoening, zal de gerechtigheid van de borg echt betekenis voor ons krijgen, dan zullen we ook moeten weten wat dat is waar het vorige week over ging en wat dat dan voor een volk is waar de Heere deze zegeningen aan schenkt. We kunnen onszelf wijsmaken dat dat allemaal zo nodig niet is. En we kunnen ons erop beroepen dat wat de een van voren leert, de andere van achteren leert. Ik heb die verhalen ook wel gehoord. Maar wijs nou eens uit de Bijbel aan dat een mens zonder waarachtige kennis van zichzelf en verbrokenheid voor God ooit iets van waarde en van betekenis in dat offer van Christus heeft gezien. Wijs nou eens uit de Bijbel aan dat je met vrucht voor je eigen hart en leven avondmaal kunt vieren. En vrucht hebben van dat gebroken brood en die vergoten wijn, als je niet weet ten diepste bevindelijk waarvoor dat lichaam gebroken moest worden. Namelijk mijn zonden. Wat is dan Gods woord voor zulke mensen? Eenvoudig dat de Heere verschijnen zal. En dan moet u deze belofte, want die staat natuurlijk in een bepaalde context, dan moet u deze belofte maar lezen tegen de achtergrond van wat er zo verderop staat en wat er om deze woorden heen staat. Ik lees u daartoe het hele vijfde vers van Jesaja 66. Hoort des Heren woord, gij die voor zijn woord beeft, uw broeders die u haten, die u verre afzonderen om mijns naams wil, zeggen dat de Heere heerlijk worden. En dan volgen die woorden van onze tekst. Doch hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. En daar volgt dan op, zij daarentegen zullen beschaamd worden. U ziet deze woorden uit onze tekst, die staan heel duidelijk in een bepaald verband. En dat verband is dit. De mensen die de Heere hier aanspreekt, die armen die voor zijn woord beven, dat zijn mensen die ook nog een keer bespot worden. Er zijn broeders, maar dat zijn in dit geval geen ware broeders. Dat zijn huichelachtige spotbroeders die sarcastisch tot en over hen spreken. Dat zijn valse broeders. En ze duwen ze ook geregeld maar weg, die armen en die behoeftigen. Het zijn de rijken die geen aan geen ding gebrek hebben. Het zijn degenen die tevreden zijn met zichzelf, zelfgenoegzaam zijn, ook in hun godsdienst. En die voor die armen en voor die ellendigen geen plaats hebben en geen begrip ervoor hebben. Integendeel, ze spotten met hen. En ze zeggen tegen hen, jullie rekenen toch op de Heere? Nou, laat hij dan eens bewijzen dat hij aan jullie denkt, dat de Heere dan ook heerlijk worden, dat hij het je laat weten, dat hij het laat merken, dat hij de heerlijke is en dat hij komt tot de verlossing. Zoiets als wat je in de 22e psalm ook leest, wat David ondervonden heeft en wat de Heere Jezus in de vervulling van die 22e psalm ook ondervonden heeft. Wat hebben de mensen op Golgotha met hem, met deze armen, met deze voor het woord van God bevende, gekruisigde, ook durven spotten, dat God hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Nou, zoiets ondervinden deze mensen over wie het in Jesaja 66 gaat ook. En wat dan, als u die vraag stelt, de historische achtergrond van dit alles is, ik zou zeggen, Jesaja 66 is het laatste hoofdstuk van dat zogenaamde troostboek van Jesaja. Beginnend bij hoofdstuk 40. En dat troostboek van Jesaja, dat spreekt eigenlijk één aan één schakeling van beloften voor de in Babylonische ballingschap verkerende Israëlieten. De Heere kondigt aan dat hij aan die ballingschap een einde zal maken en dat ze zullen mogen terugkeren naar hun eigen land. Maar dat duurt nu al zo lang en dat lijkt ook zo onmogelijk. En er zijn van die Israëlieten er ook maar al te veel die zich daar in Babel zijn gaan thuis voelen en die er helemaal geen behoefte meer aan hebben om terug te keren naar het land van hun vaderen. En als tenslotte de deur van de gevangenis opengaat, dan blijkt dat maar een klein deel van die permissie van koning Kores gebruikt gaat maken om terug te keren naar Jeruzalem, maar het grootste deel dat heeft zich daar in Babel gevestigd en dat blijft ook daar, dat is niet van plan te verhuizen. Nou, onder die laatste categorieën zul je dus die spotters, die broeders, maar die valse broeders moeten zoeken. Terwijl dat ware deel van Israël, dat godvrezende deel, dat onder de oordelen heeft leren bukken en dat de hand van de Heere, de rechtvaardige, straffende hand van de Heere heeft leren billijken, dat zijn degenen die voor zijn woord gingen beven. En nu hebben die spotters tegen dat andere deel gezegd, nou, laat God dan eens een keer bewijzen dat hij de heerlijke is. Laat hij nou eens komen en laat hij nou eens aan de ballingschap waar jullie zo graag een eind aan gebracht zien, laat hij er nou eens echt een eind aan maken. Maar hoe het verder ook met de historische achtergrond is, in ieder geval dit is zeker, het ware volk van God ontmoet vijandschap. En het ware volk van God ontmoet vijandschap dat niet alleen van de kant van de vreemden komt, maar dat zo bij tijden ook wel eens komt van de kant van de broeders. Zoals je dat in Psalm 35 ook tegenkomt. De valse tafelbroeders. Het volk van God wordt bespot. Ze worden belachelijk gemaakt in hun hoop, in hun vertrouwen op God, in hun vluchten tot God. En daar zit natuurlijk niks anders achter dan de boze macht van de duivel. Zo is het de apostelen vergaan, zo is het de eerste christenen gegaan. Het zaad van de slang is altijd weer actief. En daarom moet er gebeden worden. En daar krijgt het volk des Heren ook steeds weer behoefte aan om het mee te bidden. Wat we aan het begin van deze dienst zongen. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijders toch tekeer. En zelfs al legt geen mens je een strobreed in de weg. Zelfs al hoor je van niemand een of ander spotwoord. Dan nog kan de duivel ons langs allerlei wegen aanvallen. En dat doet hij ook. En daar heeft het volk des Heren ook weet van en ervaring van. En niet zelden is het juist in een week van voorbereiding als die aanvechtingen komen. Doet hij dat niet bij allen die voor het woord beven? Jij? Denk jij dat de Heere voor jou een plaats heeft ingeruimd aan zijn tafel? Denk jij dat het voor jou is? Denk jij echt dat er in je leven iets veranderd is? Komt dat wel overeen met dit en dan kan hij op allerlei dingen wijzen of met dat? Dan kun je niet anders doen dan beschaamd het hoofd buigen en zeggen ja. En voor God erkennen dat er zo weinig van deugt en dat er van al die goede voornemens ook niks terecht gekomen is. En moeten we dan voor het aangezicht van de Heere inderdaad niet belijden dat we vuile kleren hebben, om het maar te zeggen met het beeld van Zacharia 3, Jozua de hoge priester, die voor het aangezicht van de Heere stond met vuile klederen bekleed. Moeten we dan voor Gods aangezicht niet erkennen en belijden met smart, met schaamte, dat we niet geschikt zijn en dat we niet deugen en dat we met zulke ijver ons nooit hebben begeven om God te dienen als we wel schuldig waren? Heeft de duivel geen gelijk? Maar wat kan hij het bang maken? Wat kan hij alles afsnijden? En wat kan hij de hoop ontnemen en de vrijmoedigheid doen verdwijnen? Dus zij die beven voor het woord van God komen ook nog eens een keer met allerlei vijandschap en bestrijding in aanraking. En wat wordt er van ons in die staat als de Heere ze dan alleen laat? Wat zijn ze er dan ellendig aan toe? En wat moet er dan van hen terechtkomen? Voelt u enigszins hoe ze zich daar gevoeld hebben, die mensen die voor het woord Gods beefden? Ze hadden al niks om voor God te bestaan. Ze voelden zich zo leeg en zo onmachtig en zo ongeschikt. En als het woord van God sprak, en als het woord van Gods wet hen veroordeelde, en als het hen schuldig stelde, ach wie zijn ze, en hoe kunnen ze dan voor de Heere verschijnen? Ze kunnen niet anders dan voor het woord Gods beven. En dan komt daar ook nog de stem van de spot overheen, van buitenaf en van binnenuit. Ellendigen. Ellendigen zijn ze. In hun eigen waarneming. Aan dat adres levert de Heere zijn troostboodschap af. Zoals hij dat zo vaak doet. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, toen hebt gij mijn pad gekend. Gaat dat zo niet? Troost is er, maar troost heeft alleen maar effect. Troost kan alleen maar terecht, daar waar vanwege de ware verootmoediging, vanwege onze zonde, we ontvankelijk gemaakt zijn voor de troost des hemels. Daarom geeft God daar zijn boodschap af. Daarom laat hij het ze daar weten. Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde. Hij zal verschijnen. Dat is dus die God die het beloofd heeft. Dat is de God die toegezegd heeft. En via Jesaja, maar ook via andere profeten, dat er aan het aan de ballingschap een einde zou komen. Als de 70 jaren vervuld zouden zijn, dan zou de Heere naar zijn volk omzien. En dan zou hij ze bevrijden uit de macht van hun verdrukkers. En dan zou hij ze doen terugkeren naar hun eigen land. Zo zal God aan die ballingen in Babel reddend verschijnen. Laten ze er dan mee spotten, de valse broeders. Maar de Heere houdt zich aan zijn woord. En de Heere vergeet zijn ellendigen niet. Hoe ellendig ze zich ook bevinden, hij zoekt ze op. Hij weet van hun noden en op zijn tijd zal hij verschijnen. Maar u voelt wel, dit woord grijpt natuurlijk veel verder ook. Het is maar niet alleen een woord dat betrekking heeft op de terugkeer van de ballingen uit Babel en de verlossing uit die kerker. Het is een woord dat altijd weer door de Heere vervuld wordt. Hij zal verschijnen. Hoe heerlijk is dat ook waar geworden toen in de volheid destijds God zijn Zoon in deze wereld heeft doen komen. Toen het woord vlees geworden is en toen de Heer Jezus hier is komen wonen onder zijn volk. En toen hij in de weg van de vernedering ook alles heeft gedaan om voor hen verzoening en verlossing te verwerven. Zo is God nog een keer verschenen, verlossend en reddend en om niet meer te noemen, we kunnen ook denken aan de belofte die nog vervuld moet worden. Hij zal verschijnen. Ook in dat opzicht is vandaag de verschijning van de Heere Jezus nog toekomst. Hij moet nog komen op de wolken des hemels. Hij moet nog komen om zijn volk een volkomen verlossing te geven. Hij moet nog komen om met al zijn vijanden definitief af te rekenen. Hij moet nog komen om de zonde voor goed en voor altijd te doen verdwijnen van deze aardbodem. Hij moet nog komen om ook aan de gevolgen van de zonde een eind te maken. En dat zal ook gebeuren. Zo waarachtig als God bewezen heeft dat hij de waarmaker van zijn woord is in de bevrijding van de ballingen uit Babel. En zo waarachtig als God opnieuw bewezen heeft een waarmaker van zijn woord te zijn toen hij in de volheid des tijds de beloofde zaligmaker schonk en in hem verscheen. Zo zal God ook zijn nog uitstaande beloften vervullen. En hij zal nogmaals verschijnen om zijn volk dan volmaakt te verlossen. Dat zijn de feiten, de heilsfeiten, zo mag je zeggen. Maar als ik dat woord lees, hij zal verschijnen tot jullie der vreugde, dan mag ik dat ook lezen in de zin van, zo zal God nu ook aan zo'n geprangd gemoed en zo'n gefolterd hart en zo'n verslagen geest verschijnen. Zo zal de Heere in de weg van de persoonlijke toepassing van zijn woord aan het hart, aan een verslagene van geest verschijnen. Zo zal hij komen tot de ziel. Zo zal hij zeggen tot zo'n ziel, ik ben uw heil. Zo komt hij opbeuren uit de ellende. Zo komt hij troosten in het verdriet. Zo komt hij met al de rijkdommen van zijn genade de armoede van zo'n armgemaakt mens vervullen. Zo komt hij die bevende voor het woord van God vertroosten en bemoedigen. Ook dat is een verschijning van de Heere als hij door woord en geest tot het hart komt en als hij de neergebogene gaat oprichten. Wat een genade als ons dat te beurt mag vallen. Als ons dat op welke wijze en op welke plaats dan ook te beurt mag vallen, als God een tijdstip heeft uitgekozen om zo tot onze ziel te komen, dat het gebed, dat hij het gebed verhoort, genaak, o God, in gunsten tot mijn ziel. En dat hij de bede van David in die 35e psalm die we met elkaar zongen ook verhoort, als hij op Davids smeekgebed werkelijk gaat zeggen, ik ben uw heil. Zo zal God verschijnen. Zo zal hij in Christus verschijnen. Zo zal hij ook via de weg der genademiddelen verschijnen. Zo gebruikt hij zijn woord, zo gebruikt hij het sacrament. En zo troost hij het hart dat schreiend tot hem vlucht. Maar, wel op, dat als deze woorden door de profeet worden gesproken en door de Heere worden geadresseerd aan dat adres van de voor het woord van God bevende mensen, dan maakt de Heere daarin tegelijkertijd ook weer onderscheid. Zo is het nu eenmaal. De mensheid valt toch in tweeën uiteen. En niet de mensheid zomaar in het algemeen, maar ook degene die tot het volk van Israël behoren. Ze vallen in tweeën uiteen. Ergens gaan de wegen scheiden. Ze zijn allemaal één omdat ze allemaal van datzelfde volk afstammen. Ze zijn allemaal één omdat ze allemaal kinderen van Abraham zijn. Maar als het om de beleving van de genade gaat, als het om de beleving van echte innerlijke armoede gaat, en de beleving van echte geestelijke rijkdom, gaan de wegen uiteen. Ziet u dat niet? Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. En niet tot de vreugde van iedereen. En om dat nog eens extra te benadrukken, staat er dan aan het eind van de tekst: zij daarentegen, en dat zijn die valse broeders, dat zijn die spotters. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Weten we dat ook niet uit andere plaatsen in het woord van God? Dat bij de Heere Jezus, om het nou maar op hem toe te spitsen, dat bij de Heere Jezus de wegen uiteen gaan. Hij is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En als hij verschijnt, dan wordt dat ook zichtbaar. Dan zie je dat gebeuren in Israël, dat de een hem aanhangt en de ander hem verwerpt. Dat de een bij hem schuilt en de ander een andere schuilplaats heeft. Dat de een als een arme alleen van zijn gerechtigheid leert leven. En dat een andere toch denkt te kunnen doen met zijn eigen gerechtigheid. En straks, als hij ten laatste verschijnt, dan zal het helemaal duidelijk zijn. Dan zal hij zelf scheiding maken. Bokken en schapen. Links en rechts. Dan zal hij ze zelf uiteenhalen. Die het goede gedaan hebben, zal hij welkom heten. En die het kwade gedaan hebben, zal hij verwerpen. Dan zal gezien worden het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Tussen de rechtvaardige en de schijnrechtvaardige. Nu zie je dat verschil nog niet. Nu zie je dat in een gemeente niet. Nu zie je dat zelfs aan een avondmaalstafel nog niet. Nu is dat zichtbare onderscheid niet aanwezig. Maar de Heere kent degene die de zijne zijn. En de Heere weet wie hij bedoelt als hij zegt: hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. De Heere weet ook wie daar niets van kennen, van dat beven voor zijn woord. En nu is het voor ons heel persoonlijk de vraag, niet over een ander oordelen, maar over onszelf oordelen. Nu is het voor ons heel persoonlijk de vraag, werd deze nodiging nu ook aan ons adres bezorgd? En wordt dat nu ook ons gezegd, heel persoonlijk toegespitst, dat we onszelf hebben herkend in de merktekenen die de Heere van zijn volk geeft? Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde. Als hij dan komt tot al die bestredenen en tot al die ellendigen die geen gerechtigheid en geen rijkdom en geen goedheid bezitten, als hij dan komt tot zulken die hij zelf aanduidt met een ellendig en een arm volk die op de naam des Heren leerde betrouwen, als hij dan komt om de hoop van zijn ellendigen niet te beschamen, maar hen in hun verwachting ook te bemoedigen en hen te doen ondervinden dat het niet te vergeefs is om op de Heere te vertrouwen en tot hem de toevlucht te nemen. Als hij dan komt om zulken in zichzelf verloren mensen te bewijzen dat in Christus voor hen alles verworven is wat ze in tijd en eeuwigheid nodig hebben, kunt u zich dan ook voorstellen dat de profeet zegt: hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Wel, daar zullen we aan de tafel met elkaar over mogen nadenken. Maar dat wordt inderdaad de beleving van die neergebogenen die misschien wel eens gedacht hebben dat ze nooit meer vreugde zullen kennen. Geconfronteerd met hun zonden, geconfronteerd met de heiligheid Gods, geconfronteerd met de spottaal van de valse broeders. Zal er ooit nog een keer een wending komen? Maar als de Heere komt, komt hij toch niet met lege handen, of wel? Als de Heere komt, dan brengt hij toch alles mee. En dat alles wat hij meebrengt, in het offer van zijn geliefde zoon, in de gerechtigheid van Golgotha, wat hij meebrengt, dat is genoegzaam om hen op te beuren en met vreugde en blijdschap te vervullen. Maar, nogmaals, het geldt die voor het woord beven. Het geldt niet die anderen. Die eigen gerechtigen en die zelfgenoegzamen. Gemeente, wij gaan met elkaar nu het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier lezen. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden. Nee, dat hoort nog bij het eerste deel. Dat hebben we gelezen. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van zijn Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid en goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten toen hij zeide: het is volbracht. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dit alles dan mogen verkrijgen, zo laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemene ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood of de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, dan mogen we vanmorgen dus weer in Gods goedheid en in zijn zorg voor zijn kerk ondervinden dat hij zelf het geloof van de zijnen sterken wil. Daartoe zette hij immers het sacrament in, tot versterking van het geloof van de zijnen dat zo vaak zwak is, dat zo vaak neergebogen is, dat ook zo vaak aangevochten kan wezen. Het zwakke geloof dat wij zelf niet kunnen sterken en dat wij zelf niet kunnen ondersteunen en dat we zelf niet levendig kunnen maken of houden. Wat heeft de Heere in zijn zorg, in zijn liefderijke zorg, dan inderdaad maatregelen genomen, omdat zij toch steeds weer als bij vernieuwing, bij een elim mogen vertoeven en ondervinden dat hij het werk dat hij in hem begonnen is ook in stand houdt en voortzet en nog voltooien zal ook. Al diegenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Het trof mij bij het lezen van het formulier nog een keer dat er een paar maal toch met nadruk staat: onze hongerige en dorstige zielen. Allen die hongeren en dorsten naar die gerechtigheid worden vanmorgen door de Heere verwelkomd. Gemeente, wij gaan zingen Psalm 25, het eerste vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. En als we dat vers gezongen hebben, dan is er gelegenheid om toe te treden tot de tafel des Heren. Er is aan mijn linkerhand nog één stoel onbezet. Heren, aan de morgen van deze uw eigen dag, geeft u ons uw woord en geeft u ons ook het sacrament. Wat een wonder van genade, Heren, dat u naar mensen omziet. Dat u ze niet voorbij gaat, dat u ze niet laat liggen in hun val, in hun verlorenheid. Dat zou verdiend zijn, niemand zou dan u van onrecht kunnen betichten. Maar Heren, ge zoekt ze nog op. En u doet dat uit eeuwige ontferming. Gij vraagt naar de mens die naar u nooit vraagt, nooit vragen zou. Gij hebt uw discipelen opdracht gegeven om ook uw dood te verkondigen, Heren. En dat is niet omdat zij daarnaar vroegen en naar dat middel van versterking van het geloof gevraagd hebben. Maar dat hebt u alleen gedaan omdat gij in uw zorgende trouw en in uw onvergankelijke liefde alles wilde doen voor hun behoud en voor hun zaligheid. Heren, en het is nu ook vanmorgen weer uitsluitend aan u te danken dat er genademiddelen zijn. Aan u is het te danken dat we van dat bloed van Christus mogen horen. Aan u danken we het. Dat ook dat bloed van Christus, dat offer, vanmorgen ons aan de tafel mag worden voorgesteld. Aan u alleen, o God, dankt de kerk haar zaligheid, haar geloof, haar geloofsonderhoud, haar geloofsversterking. Het is alles uit u. O wij bidden van u, zegen dan uw eigen inzetting. Richt ons oog omhoog, richt ons oog op dat kruis en de gekruisigde, richt ons oog op de opgestane, op de verheerlijkte zaligmaker, richt ons oog op hem die verschenen is en die verschijnen zal en die in zijn verschijning de vreugde voor zijn arme volk is, richt ons oog op hem die alles meebrengt als hij komt. En die opbeurt en die zegent en die van de drekhoop opreist, doet opreizen om naast prinsen te plaatsen en wereldgrote. Heere, geef ons uw zegen, onverdiend, om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Ja, en dan spreekt onze tekst ook nog van de uitwerking van de komst van de verschijning van de Heere als hij inderdaad bij zijn volk, bij zijn arme, bij zijn behoeftige volk komt. Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. En daar hadden ze nou juist gebrek aan. Daar was niks van te vinden, van echte vreugde. De ballingschap, het oordeel Gods in de ballingschap. de zonden die het oordeel waardig gemaakt hadden, dat waren de werkelijkheden waar zij mee in aanraking waren gekomen. Hun eigen armoede, hun eigen leegheid, voor God niet te kunnen bestaan, niets te hebben om hun schuld voor God te kunnen betalen, niets te hebben om het goed te kunnen krijgen tussen God en hun ziel. Daarnaast ook nog een keer de spot van hun valse broeders. Alles wat er was in hun leven, dat was genoegzaam om elk element van vreugde en van blijdschap teniet te maken. Ze hadden er niets van. En als de Heere nu zelf gaat komen en als Hij gaat verschijnen, dan wordt dat anders. Dan wordt dat altijd anders. Komt de Heere tot de neergebogene, dan blijft Hij niet neergebogen. Komt de Heere tot een verslagene van hart en tot een gebrokene van geest, dan komt Hij helen als de heelmeester. Komt de Heere tot een schuldverslagene, dan komt de Heere de troost schenken van de vergeving. Want ik zei het zo pas al, als God komt, dan komt Hij niet met lege handen. Dan brengt de Heere altijd mee, juist wat in de noden van zijn volk zozeer gepast is. Dan komt de Heere geven uit zijn volheid. Dan komt de Heere het waarmaken dat Hij een algenoegzaam God is. En als dat gebeurt, als de Heere de nooddruftigen vervult met zijn goederen en de armen verzadigt met datgene wat in Christus Jezus te vinden is, dan is het resultaat daarvan, het kan ook niet anders, vreugde, een onuitsprekelijke vreugde. Neem alleen dat ene aspect, dan hoeven we al niet eens alle andere aspecten te bezien. Dat ene aspect, ze zitten in ballingschap als zondaren. Waren ze geen zondaren, dan waren ze ook niet in ballingschap terechtgekomen. Hadden ze door hun zonde Gods ongenoegen zich niet waardig gemaakt, dan had de Heer zijn ongenoegen ook niet over hen uitgestort. En in de beleving van dat schuldig staan, in de beleving van dat zondaar zijn, leerden ze beven voor het woord van God. Maar als God komt, als Hij in Christus Jezus komt tot verlossing van zijn volk, wat brengt Hij dan mee? Ik zei dat ene aspect, laat dat onze aandacht aan hebben. Dat spreekt ook aan de tafel des Heren misschien nog het meeste mee. Dat ene aspect, dan brengt Hij de vergeving van hun zonden mee. Bij u is vergeving. Juist voor een mens die daarnaar ging hongeren en dorsten. Naar die gerechtigheid die in Christus is. Naar die verzoening met God. Wordt dan de komst en de verschijning van de Heere in zijn geliefde Zoon. Of dat nu aan de tafel des Heren of op een ander moment is. Juist voor zulken wordt die verschijning des Heren de oorzaak van vreugde. Om het Hem te horen zeggen. En dat doet Hij dan toch. In die persoonlijke ontmoeting. Om het Hem te horen zeggen, mijn Zoon. Uw zonden zijn u vergeven. Hij werkt er niet overheen. Hij doet niet alsof ze er niet waren. Hij zegt, ze zijn er. Uw zonden. En ze zijn genoegzaam om u voor eeuwig in het verderf te doen zinken. Maar uw zonden zijn vergeven op grond van dat bloed. Vanwege de gerechtigheid die Christus heeft aangebracht. Daarom zegt God, en Hij zegt het als rechter, zie ik geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtredingen meer in mijn Israël. En Hij zegt het opdat Hij gevreesd wordt. We zingen Psalm 130, het tweede vers.
Thank you.
deze tafel nog een aantal plaatsen onbezet. Dus ik mag ook nu nog nodigen degene die op de Heere hun betrouwen begeren te stellen en die tot dat bloed der verzoening de toevlucht nemen. Dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Degene die dat voorrecht ontvangen dat de Heren tot hun vreugde verschijnt, hebben natuurlijk voor zichzelf ook geleerd dat de Heere daarbij onderscheid gemaakt heeft waar het niet is. Waarom tot hun vreugde? Terwijl die anderen, zoals datzelfde woord van God zegt, beschaamd zullen worden. Waar hebben zij het nu aan te danken dat de Heere in ontferming aan hen denkt? Dat de Heere hen anders gemaakt heeft. Waar hebben zij het nu aan te danken dat de Heere hen die dingen gegeven, geleerd heeft? Die hebben ze namelijk niet van zichzelf, niet waar, waar het in de voorbereiding over ging en waar het nu ook in de aanspraak van, in het adres van deze woorden weer over ging. De Heere heeft hen voor zijn woord doen beven. De Heere heeft hen arm gemaakt. De Heere heeft hen verslagen van geest gemaakt. Waarom deed hij dat bij hen nu wel en bij anderen niet? Waarom ging hij anderen nu voorbij en waarom zocht hij hun op? Waarom als hij verschijnt zullen die anderen beschaamd worden en waarom mogen zij de vreugde aanbeleven? Waarom worden zij in hun verdriet getroost en waarom worden zij in hun ellende opgebeurd? Is er dan enige verdienste? Nee, de Heere heeft onderscheid gemaakt waar het niet is. En u voelt wel, dat gaat nog verder als waar we het zo pas over hadden. Want dat is een zaak van vreugde. Als een mens dat te beurt mag vallen dat de Heere hem bezoekt met al het heil in Christus. En als de schatten en de rijkdommen van Christus opengaan. En als uit de volheid van Christus en uit de verdiensten van de kruisverdiensten van Christus een mens ook weet krijgt. Van de vergeving van zijn zonde. Dat is een zaak van vreugde. Gij hebt mijn ziel met vreugde omgord. Maar het gaat nog verder als de Heere daarna zijn volk gaat onderwijzen waar dat nu allemaal vandaan komt. Waarom? Waarom stierf Christus voor hen? Omdat de Vader ze aan hem had toevertrouwd. Wie waren dat dan die de Vader aan hem had toevertrouwd? Dat waren de gekenden van eeuwigheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Omdat hij ze van eeuwigheid heeft bemind, heeft hij ze van eeuwigheid gekozen, verkoren, heeft hij ze aan zijn zoon gegeven. Christus heeft ze van zijn vader ontvangen, Christus heeft ze in zijn hart gedragen, Christus is voor hen aan het kruis gegaan, Christus is voor hen de dood ingegaan, Christus heeft hen met zich meegenomen door de dood heen in het eeuwige leven. En het is alles terug te voeren tot de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Het is alles terug te voeren tot de verkiezende liefde des vaders. Toen maakte God al onderscheid waar het niet is. Als hij dan in het vervolg van zijn werk tot hen komt, en keer op keer tot hen komt, is het dan geen oorzaak van onuitsprekelijke vreugde, als ze het mogen gaan leren verstaan, dat het al in de eeuwigheid begonnen is, en dat God hen toen al heeft gekend, eer iets van hen begon te leven, was alles al in zijn boek geschreven. En als het van eeuwigheid is, dan zal het ook tot in eeuwigheid zijn. We zingen Psalm 34 en daarvan het 11e vers. Terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart al dus, loof den Heere mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu met dankzegging deze sacramentsbediening besluiten. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere, wilt u voor de vrucht ook zorgen, de vrucht die verheerlijkt uw deugden en die eindigt in u. Heere, laat inderdaad ook in het midden der gemeente zichtbaar mogen worden dat er een volk is dat aan uw verschijning lust heeft en dat ook leeft naar uw toekomst toe en dat ook hoopt op uw genade en dat ook wandelt waardiglijk het evangelie van Christus en dat een goede reuk van Christus verspreidt. Wilt gij zegenen, Heere, en de middelen der genade gebruiken om uw volk verder ook te leiden op de weg des levens. Breng ons dan ook vanavond nog weer samen als wij rondom uw woord in een uren van nabetrachting en dankzegging samen mogen zijn. En wilt gij uw goddelijke gunst ons onverdiend doen ondervinden. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 105e psalm, het laatste vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. 105, 24. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.